Ja, dit is gewoon heerlijk. Dit is gewoon,
nou, even luisteren.
Even tussen haakjes. Even tussen aanhalingstekens. Ja. Wauw, 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 wauw. Doet hij allemaal na. Ook heel erg geestig. Welkom bij aflevering 85 van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering hebben we weer ontzettend veel te bespreken. Klinkt een beetje telekidsachtig, maar het is wel zo. We hebben heel veel te bespreken.
Heerlijk.
We gaan, ja, een beetje. Ja, zo'n soort van gezellig. Maar we zijn natuurlijk ook een beetje de Carlo Nireden van de podcastwereld.
Van de Italië-pod.
Nee, gewoon van de podcastwereld. Ja, van de podcastwereld.
Maar die deden kinderen. Althans, is in die... Ja, goed, u snapt wat ik bedoel.
We kijken naar de Biennale in Venetië. Wat is dat eigenlijk? Wat gebeurt daar? En is het de moeite waard om er eens naartoe te gaan? We bespreken de documentaire Ennio. Die is uitgekomen onlangs. Waar ik naartoe ben geweest dit weekend. Over Ennio Morricone en zijn ongelofelijke nalatenschap. We hebben nieuws over voetbalmakelaars en laffe Italiaanse journalisten. En we hebben zoals altijd een drankje. En als je zegt Venetië, dan zeg je Donatello.
Spriet. Er zijn natuurlijk ook boze tongen die beweren dat het uit Padua komt. Hè? Dus dat is altijd
boze tongen. Ja, maar goed, dat is wel een beetje het drankje
beetje
daar.
Gift, dus is zelf... het Venetia. In Venetia noemen ze het toch ook... In de Dolomieten noemen ze de Aperol Spritz Veneziano.
Ah, zie?
Ja.
En is het daar dan ook... Want jij hebt mij ooit uitgelegd dat ze het op sommige plekken met witte wijn doen.
Ja.
Is dat dan in Venetië zo? Ja, in Venetië doen ze het met witte wijn. Doen ze het niet met Prosecco?
Nou. Ja, Vino Bianco, Prosecco. Hoe heb jij, wat is dit eigenlijk?
Ik dacht, ik heb eens gekeken of je er ook andere dingen mee kunt doen. Ik heb chique tonic gebruikt. En daar doe ik Aperol bij. En ik heb
tonic?
Ja.
Van de gin tonic?
Ja. Nee, er is ook gewoon tonic zonder gin, hè, Donatello?
Gin tonic.
Dus de Fever tonics heb ik gebruikt.
Ja.
En dat is natuurlijk wat lichter. Veel ijs. Ja, dus dan
en je hebt hem ook al geproefd of is dit de eerste keer?
Ik heb op het internet gelezen dat dit best te doen is. Dus,
nee, maar ik bedoel, is dit ook nu live? Gaan wij ten overstaan van onze luisteraars? Onze duizenden luisteraars. Dank voor het luisteren. Sorry. Is ook de eerste keer dat je dit proeft?
Ja.
Oké, nou, daar gaan we.
Daar gaan we. Het is dus iets lichter.
Ja, nou ja, zo voelt het niet. Even kijken hoor. Het is gewoon een spritz. Het ziet eruit. Ik krijg nu al zin in het terrasseizoen en in de zomer. Spritz Tino.
Dat klinkt wel leuk dit.
Zeker. Binnen.
Lekker toch dit?
Is heerlijk. Ja, het is wat zoeter wel.
Iets zoeter.
Ja.
Maar het is ook iets lichter.
En waarom lichter? Sorry, ik zit dwars door de jingle heen. Maar dat maakt niet uit. Hoeveel lichter? Omdat het dan geen Prosecco bevat natuurlijk.
Ja.
Ja, nou snap ik hem.
Ja.
En compenseer je dat dan met meer...
Nee. Het is gewoon een klein beetje...
Alcoholvrij bijna.
Dit is eigenlijk, telt dit niet mee. Maar goed, de jingle. Donatello, jouw nieuws. Voetbalmakelaar?
Ach ja. Ja. Ja, voetbalmakelaar Mino Raiola is overleden. Kranten waren er vol van, ja, wie was de beste man? Ik denk dat heel veel luisteraars natuurlijk al hebben gelezen. Het was, ik denk wel, de beste voetbalmakelaar. In ieder geval de meest bekende voetbalmakelaar. De voetbalmakelaar van bekende namen als Wim Jonk, als Matthijs de Ligt, als Ibrahimovic, als Balotelli, Pogba...
Wat doet een voetbalmakelaar?
Nou, stel, Evelien, ik ben voetbalmakelaar, maar dan in de podcastwereld. En jij bent natuurlijk een zeer gewilde podcaster.
Zeker.
Ja, wat ik dan ga doen, dan ga ik gewoon jou vertegenwoordigen. Lees, lobbyen, leuren en jou zo hoog mogelijk en zo duur mogelijk verkopen. Nou, en stel nu dat Dag en Nacht Media of een andere podcastmaker zegt, nou, wij willen nu even die Ritmeijer en die Italië. Dan zeg ik, nou, dat kan wel, maar ja, dat kost je natuurlijk wel een miljoen, want nou, la 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 la. En dan strijk ik 20% op. En dat doe ik dan met meer Evelien's. En uiteindelijk is dat mijn businessmodel. En dus de huid duur verkopen. En dus de speler vertegenwoordigen. Dus wat gebeurde er? Mino Raiola was geliefd bij veel spelers. Soms gehaat bij veel voetbalclubs. Omdat die dachten, ja, maar wacht even.
Ik word de poot uitgedraaid.
Ja, met deze man wil ik geen zaken meer doen, want dat is een hond. Dus dat was ook een beetje zijn nomea, zijn faam. Hè, dat is berucht bij voetbalclubs. Maar spelers liepen met hem weg. Hè. Matthijs de Ligt heeft daags na zijn overlijden een heel emotionele post op zijn Instagram geplaatst. We kunnen hem nog nakijken dat hij echt als een vader was.
Mm-hmm.
En nog steeds. Dus de band met zijn spelers was fantastisch. Maar ja, En hij deed zaken wereldwijd. Het is een Nederlandse Italiaan. Hij is namelijk geboren in Italië, maar vrij vroeg naar Nederland gekomen, naar Haarlem, waar zijn ouders een pizzeria hadden of een restaurant. Dat restaurant werd steeds beter. En uiteindelijk, hij heeft daar, mensen zeggen hij was pizzaiolo, is nooit gebeurd. Hij heeft daar wel geholpen een beetje, maar en daar heeft hij het vak een beetje geleerd. Kwam met steeds meer klanten uit de business praten. En het was een hele goeie en hij sprak, dus denk je dan, minoraiolo e un italiano. Maar hij spreekt natuurlijk heel goed Nederlands.
Cioè, che cosa pensi? Adesso non vogliamo parlare di Donnarumma perché non vogliamo fare un polverone. Gigi sta bene, tranquillo. Ha un obiettivo molto importante col Milan e di cercare di entrare.
Ja, dus nou, Mino Raiola, Italiaan, werd enorm vaak geïnterviewd overal waar hij kwam, de microfoons. Dat is het Italiaanse Mino Raiola. Lijkt een beetje.
Ik vind het moeilijk thuis te brengen.
Ja, nou, en zijn familie is Napolitaans. Maar ik vind het nou niet uitgesproken Napolitaans. Het is een beetje een... maar goed, het heeft een accent, maar het heeft geen Nederlands accent in ieder geval.
Nee.
Maar hij spreekt ook Nederlands.
Oggi stiamo su una mano con questa gasolina che siamo molto felici e vabbè, un garotto che noi gustamos molto, a Juventus também gosto molto, è un lateral classico do brasileiro, tipo brasileiro molto offensivo, tecnico, rapido, gasolina.
Maar dit is Braziliaans.
Ja, fantastisch. Ja.
Ik probeer het Nederlands
te doen. Ja, dat is wel grappig.
Dus... Maar hebben we ook iets Nederlands over hem te spreken?
Als het goed is wel.
Ja, ik zie hier niks fout aan. Iedereen kan altijd in zijn organisatie dingen beter doen. Maar om nou te zeggen dat het vroeger slecht was, dat geloof ik niet. En dat zie je ook aan de spelers die rondlopen in de wereld, die bij Ajax hebben gezeten in die tijd dat het, tussen aanstekens, zo slecht ging.
Ja, nou, dit is wel, ik vind gewoon Amsterdams, toch?
Ja, dit is gewoon heerlijk. Dit is gewoon,
Deze gaf.
Wel geestig.
Deze grap, die sprak dus Nederlands, ja. Italiaans.
Brazileo.
Met een Italiaans accent, denk ik. Maar toch, hij deed Spaans, Engels, Frans. Hij sprak vloeiend Frans. Tutto Mino Raiola. Maar goed, weet je... hij is niet meer. Hij is 54 geworden. Dat is natuurlijk geen leeftijd om te overlijden. Hij was al langere tijd ziek. Ik heb nog geprobeerd te zoeken. Waar leed hij dan aan? Hè? Het is geen COVID. Was het kanker? Was het iets anders? Nou, daar is de familie heel discreet in. Dus dat werd niet gemeld. Hij was ziek. Hij lag in het ziekenhuis. Hij heeft in januari van dit jaar al een zware operatie ondergaan. En daar is hij eigenlijk nooit helemaal van hersteld. Dat is wat we ervan weten. Echt een icoon Armo, hoor.
Want wat maakte hem nou zo'n bijzonder als voetbalmakelaar? Ik kan me voorstellen dat er meerdere...
Er zijn er meerdere, maar... Hij was een van de meest bekende. Hij was denk ik ook een van de meest...
De grootste.
En ook een van de meest harde, denk ik. Dus degene die de beste deals voor zijn pupillen eruit trok. Echt zo iemand die het gewoon op straat heeft geleerd. En je maakte hem niks wijs.
Maar op de Nederlandse straten, dat vind ik dan wel mooi.
Zeker. Ja. Hij is dus in Haarlem begonnen. Toen FC Haarlem nog bestond als betaald voetbalclub. Daar deed hij de jeugdopleiding in het begin. En daar heeft hij het geleerd in het restaurant van zijn vader, waarin hij met steeds meer businessmen sprak. En uiteindelijk is hij steeds meer opgeklommen. En toen op een gegeven moment ging hij deeltjes maken. En dus vroeger deeltjes waar bijvoorbeeld Wim Jonk en bijvoorbeeld mensen als Michel Kreek naar Italië werden gebracht. Hij heeft heel veel van dat soort hoe heet die man nou ook weer die naar... Ik ben zijn naam kwijt. We gingen nou ook, welke Nederland gingen ook weer naar Foggia. Dat was ook Mino Raiola. Dus dat deed hij de hele tijd. En nu is hij echt een van de allergrootste. En zijn spelers waren altijd super blij met hem. En de voetbalwereld is echt een icoonarmer geworden. En dan ben ik benieuwd wat jij natuurlijk
vindt. Ja, ik heb dus, zoals je weet, het Italiaanse zenderpakket van Ziggo. Overigens niet gesponsord, maar dan weten mensen hoe ik dus nu... ook weer Italiaanse televisie kijken. En dat is soms leuk, maar ook niet zo leuk. Want ik was even vergeten dat het niet altijd even best is... op de Italiaanse televisie. En zeker als het gaat om journalistieke programma's.
Nee,
daar heb ik het vooral over de kwaliteit van de onderwerpen, camerawerk. Het is allemaal gewoon heel ouderwets. Ze zeggen nog dingen als a voi la linea, terug de lijn naar Rome.
Terug naar Hilversum. Dat zeggen we heel lang niet meer.
Dat zeggen we echt al heel lang niet meer. Dus het is allemaal heel erg opgedoven. Mensen ratelen gewoon op een bepaald stramiet.
Zoals Mosca, dove c'era il primo ministro, Putin.
Questo era tutto.
Sì, questo era tutto, a voi la linea Roma.
Ja, gewoon, dit wordt gewoon opgerateld. Maar nu gaat het over Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. Die te gast was, op afstand weliswaar, in de talkshow Zona Bianca. Ik had nog nooit van die talkshow gehoord.
Dank je.
Dat is Rete Quattro van Mediaset. Dus niet eens het eerste kanaal van Mediaset.
Ik wil dat zeggen, dat is ook nog een keer het soort SBS6. Laten we dat
halen. Ik zou het vergelijken met HLF 8, die opeens dan Lavrov in de uitzending heeft.
19:30.
Ja, gewoon dat.
Dat 19:30 nieuws, ja.
Ja, Marcel van Roos, nee.
Waarvan overigens ik dat laatst zag toen Johnny het niet meer. De eerste keer dat Johnny me kon en Helen ziek was. Toen heeft Leonie ter Braak dat gepresenteerd. Met een van de moeilijkste shows.
Hele
grote buiging daarvoor. Het was heel goed gedaan. Een van de moeilijkste shows om te doen. Want het ging natuurlijk ook nog meteen over dat hele Derksen verhaal. En je moet de vaste host vervangen. En dan zo blijven staan. Leonie, chapeau. Oh.
Laten we even een stukje naar een stukje luisteren.
Maar goed, ik ken ook die man niet trouwens, de interviewer. Ik ook niet.
Ik ook niet. We gaan even een stukje luisteren. Dat zullen we uiteraard vertalen. Want het is dus Russisch, wat dan wordt gedubt in het Italiaans.
Volgens mij zit de Italiaanse opening.
E allora saluto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Benvenuto nella zona bianca di Rete 4. Grazie per aver accettato il nostro invito. Signor ministro, la prima domanda è quella che credo tutto il mondo si stia facendo dopo la sua dichiarazione su una possibile terza guerra mondiale. È un rischio reale?
Nou, hier dus wordt er een hele lange inleiding gegeven. Laten we beginnen. Ontzettend bedankt dat u hier te gast wil zijn. Er wordt wel vaker gesproken over het uitbreken van een derde wereldoorlog. Is het een reëel gevaar? Wat vooral gewoon bizar was, dat deze man gewoon nauwelijks tegengas kreeg.
Oh, nauwelijks.
Hij kon leeglopen.
40 minuten lang?
Ja, hij zei een soort monoloog gehouden.
Dit was gewoon wat ze in de corporate wereld noemen Q&A.
Ja.
Gewoon Q&A. Gewoon een vraag en een heel lang antwoord.
Ja.
Een vraag en de grap is dat heel veel mensen in de corporate wereld ook verwachten dat dat zo gaat in de media. Je krijgt een vraag en dan mag ik heel lang een antwoord geven. Nee, het is de journalistieke plicht, for fuck's sake zou ik bijna willen zeggen, om op zo'n controversieel politiek figuur met zoveel macht en met inmiddels bloed aan de handen, want laten we daar ook niet mee indraaien, om die kritisch te bevragen. En dat gebeurde niet een beetje niet.
Gewoon helemaal niet. En waarom is...
Vond jij dat die...
Ik vond het gênant. Ik
vind het heel moeilijk om mensen te beoordelen. Hè? Want ik denk dan, iedereen wil die man hebben. En het is goed dat hij er was. Want
iedereen wil die man hebben. Hij heeft gekozen voor een Italiaanse talkshow. Geen toeval, want Italië heeft toch een soort... Nou ja, ik volg het nu een beetje. Ze hebben heel erg een soort van ambivalente houding. Er komen heel veel mensen daar in talkshow. Wat je in Nederland eigenlijk op dit moment totaal niet ziet. Misschien zie je dat hooguit op Twitter. Dat mensen zeggen ja, maar het is de nee. Het is nog. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is nee. Ja. Van, zij hebben niet gelijk, maar zij hebben ook niet gelijk. Hè? Van, het is de ene kant, de andere kant.
Dat is ook zo. En tegelijkertijd, die Lavrov was wel heel kritisch op Italië in dat interview. Want zei,
ja, omdat ze meededen met de sancties. Ja, het heeft ons echt verbaasd.
Ja, dat vond ik wel. En Draghi, daarvan moeten we ook eerlijk zijn, heeft de dag direct erna gezegd dat hij het een, ik kan me de juiste woorden niet herinneren, maar een mind-blowing interview vond in de negatieve zin. Dat hij zei, een vertoning. Ja. En dat hij het niet vond kunnen, dat iemand zo leeg liep en zo. Terwijl de Italiaanse journalisten waren voor elkaar nog wel vriendelijk.
Ja,
die durfden toch niet te roepen dat het de pannenkoek was.
Ja, maar goed, Mediaset is natuurlijk van Berlusconi. Berlusconi is een vriend of ex-vriend, want hij heeft zich laatst tegen Poetin uitgesproken.
Nou, ja, dus hij was teleurgesteld.
Teleurgesteld, niet boos, maar teleurgesteld. Ja. Maar dus de banden zijn niet meer zo warm. Maar het is ook weer geen toeval dat hij voor Italië kiest. Het is geen toeval dat hij voor een Mediaset van Berlusconi.
Maar dat laatste, het is geen toeval dat hij kiest voor een zender. Er zijn natuurlijk van tevoren afspraken al gemaakt. Want
zeker
zo gaat
dat er mogen worden vragen dat hij niet
mogen we worden. Vragen stellen? Ja, maar we willen wel gewoon ons verhaal vertellen. Ja. En anders komen we niet.
Nee, want het ging echt over... Nou ja, tot het punt van ja, maar dat hij helemaal mocht zeggen dat het een nazistisch regime was.
Ja, maar dat vond ik natuurlijk
Zelensky,
het meest stuitende.
Maar Zelensky is ook Joods. Heeft Joodse
Ja, dat was
wortels.
Dan de vraag van de...
Dat was dan het enige kritische noot. Nou, dat zegt helemaal niks. Joden kunnen de ergste antisemieten zijn. Hitler had ook Joods bloed. Dat was geloof ik dan het antwoord van Lavrov.
Dat was het antwoord van Lavrov. En daarop niet een kritische doorvraag.
Natuurlijk niet.
In mijn optiek op dat moment echt je taak. Dat je zegt, maar wacht even. Vindt u, u zegt dit nu. In dit narratief, daar moet je wel een kritische wedervraag op stellen. Hoe kijk jij er als journalist naar dan?
Nou ja, een aanfluiting. En dan is het natuurlijk heel gaaf voor een programma waar normaal niet zoveel mensen naar kijken.
Precies, het was gewoon
of waar mensen
effect.
Niet. Ja, maar dit kan natuurlijk niet. En eigenlijk sta je er als heel land gewoon heel slecht op.
Is ook gebeurd.
En dat is ook gebeurd.
Heel veel polemiek.
Allerlei landen. Politici hebben gereageerd erop dat dit nooit had mogen gebeuren.
Precies.
En dat dit een aanvleiding was voor de journalistiek. Heb ik nog een laatste mini-nieuwtje. Volgens mij luistert De Pauze de Italië-podcast.
No, La Sua Santità.
La Sua Santità, want daar hebben we eerder over gezegd van dat hij de peacekeeping rol van De Pauze, of die er nog is.
Ja.
De Pauze heeft volgens mij onze podcast geluisterd.
Minimaal je hebt niet heel die analyse heb je niet.
Ja, we kregen weer kritiek van iemand die vond dat ik mijn analyse niet doorvolgd had afgemaakt en ergens een punt had gedaan.
Paar punten.
Ja, een paar punten. Maar goed, ik kan niet iedereen tevreden stellen.
Nee, maar mij stel je wel tevreden.
Nou, heel gelukkig. Ja. Maar goed.
Wat heeft de Pauze nu weer dan? De
Pauze heeft onze laatste aflevering geluisterd. En dacht van ja, verdorie, ze hebben gelijk ook.
Hij gaat naar Kiev.
Nee, hij heeft nu gezegd, ik wil best naar Moskou om Poetin te ontmoeten.
Zo.
Ja, nou goed.
Hol van de beer.
Hol van de beer, maar dan
de
weet
Russische
je wel.
Beer.
Als je ooit twijfelt aan onze invloed.
Nee, maar dat...
Twijfel niet langer.
Oh, wauw.
Ja. Fix veel buitenlandnieuws. Toch wel weer ook oorlogs, Kiev, Rusland nieuws.
Ja,
ik moet zeggen dat ik lees niet meer alles. Maar ik zit nog wel, ook omdat ik veel in de auto zit of op de fiets en ik fijn vind om een podcast in mijn oor te hebben.
Ja.
Ik luister De Wereld nog wel regelmatig.
Van Bernhard Hammelburg.
Ja. Want dat is toch een soort analyse. Ik vind het prettig om ernaar te luisteren. Er komen dingen langs die ik niet zo snel in kranten zie. Het gaat voorbij dat je gewoon een beetje dat overzicht, wat ik dan mis soms in artikelen of allerlei snapshots of NOS-artikelen die dan voorbij flitsen en alarmen.
Ja.
Gewoon waar we nu staan. Nou ja, dat is eigenlijk.
En laat dat maar aan Bernhard Hammelburg. Ik ken Bernhard als we het even niet wisten en er was iets gebeurd in het buitenland, of nou Zuid-Korea was, kid you not, of in het Suezkanaal. We konden altijd nog terecht bij onze eminence Griezen bij Bernhard Hammelburg. En die weet zo ongelooflijk veel, die man. Eigenlijk had hij natuurlijk al lang en breed met pensioen mogen gaan. Maar hij doet het niet. En dat is een parel voor de journalistiek.
Maar het is ook wel. Het neigt wel naar grootheidswaan. Kijk, wij beperken ons gewoon heel rustig tot Italië. Ja, de Italië-podcast. Dan zijn er al mensen die heel Europa denken te kunnen bespreken.
Europa-podcast.
En dan is er dus iemand die zegt van, fuck Europa, fuck Italië, doe mij De Wereld.
Ja, maar hij vertelt zich er niet aan. Met verven.
Maar goed, wij gaan nu weer inzoomen op Italië.
Ja,
hè?
Daar blijven wij.
Simpele lui als we zijn. En dan nog simpeler, namelijk op Venetië. De Biennale van Venetië.
Ah, wat leuk.
Een toonaangevende internationale kunstmanifestatie die sinds 1895 tweejaarlijks.
Sinds?
1895.
Echt waar?
Ja,
1895.
Ja, zeer zeker.
Dat is een van de oudste tentoonstellingen ter wereld dan meteen.
Zeker.
Dat wist ik echt niet.
Nee.
Ik dacht dat dit in de jaren 60 is ontstaan.
Nee. Tweejaarlijks in de zomermaanden van juni tot november in Venetië. Daarom dus ook biennale. Annalen. Zo moet je het een beetje dan.
Tweejaarlijks,
De eerste was dus in 1895 en die vond plaats in het Café Florian op het San Marcoplein. En in de oorlogsjaren waren er langere tussenpauzen. Tegenwoordig is er een onderscheid aangebracht in de verschillende kunstdisciplines: beeldende kunst, architectuur, muziek, theater en dans. En de kunstbiennale wordt in de oneven jaren gehouden en de architectuurbiennale in de even jaren. Ik ben ooit in bij de architectuurbiennale geweest. Ben jij ooit op een van de biennales geweest?
Zeker,
ja?
In de zomer in Venetië. Ik werkte daar toen en het was een van de jaren van de biennale.
Ja.
Non so più quando. Ik weet het echt niet meer wanneer. Maar toen ben ik naar de kunstbiennale geweest. In het Arsenaal. Nell'Arsenale.
Ja.
De
vroegere scheepswerf is dat, ja.
Ja, het ligt dus heel erg dicht aan het water. Niet zo gek voor een werf. Ik moet wel zeggen, in het begin begreep ik er niks van.
Ja.
En toen heb ik op een gegeven moment zo'n catalogus gekocht. En toen begreep ik er iets meer van. Maar dat was pas op drie kwart. En dat is denk ik een van de momenten geweest dat ik heb gerealiseerd, blind een kunsttentoonstelling inlopen waar je weinig kennis van heeft.
Dat is een beetje zo
lastig.
Ja.
Laat je helpen door of iemand die er iets van weet of een gids. Of in ieder geval minstens koop de catalogus. Want dat helpt je echt. Maar het is wel, ze kunnen het wel daar.
Ja, en het is.
Ben jij er geweest?
Nou, alleen op de architectuurbiennale.
Okay.
Ik zou heel graag, ik hoop dat ik dit jaar kan gaan, naar de 59e biennale met als thema The Milk of Dreams. Voor het eerst na ruim 10 jaar een vrouwelijke curator. Er doen 213 kunstenaars uit 58 landen mee.
Zo.
En van die kunstenaars zijn er 180 die voor het eerst meedoen. Voor het eerst in de geschiedenis van de biennale zijn er meer. Ja, het wordt een beetje een emancipatieverhaal. zijn er meer vrouwelijke kunstenaars dan mannelijke vertegenwoordigers.
Dat is fantastisch.
Ja, dat is toch hartstikke cool?
Ja, heel. Ja. En even voor de duidelijkheid van de mensen die het niet weten, denken de BNA. Dan hebben we het over de modern art, toch? Moderne kunst.
Ja, hedendaagse kunst. Ja,
dit gaat niet over de Brunelleschi's en over de Raffaello's. Het zijn allemaal contemporary. Hedendaagse, vaak gewoon nog levende, bestaande kunstenaars.
Zeker.
Die de kans krijgen om... Maar als je op de Biennale staat, dan ben je... Dan, bedoel, dat is een groot podium, toch?
Zeker, zeker. Dus dan
ook in Italië. Dat is niet is internationaal,
absoluut,
toch?
Ja. Absoluut. En je hebt twee hoofdlocaties. Je hebt de Giardini della Biennale. Daar ga je langs de paviljoens van verschillende landen.
Ja.
En de andere locatie is op het terrein van de Arsenale. En mensen zeggen dat je twee dagen toch echt wel nodig hebt.
Ja, het is groots opgezet.
Het is heel groot. En Nederland heeft dit jaar haar eigen paviljoen afgestaan aan Estland.
Huh?
Ja.
Oh.
Omdat het voor het hele systeem van die nationale paviljoens, dat er toch wat kritiek op is, dat het toch een beetje koloniaal is en dat sommige landen er niet meer tussen komen en dat het dus op een manier van landsgrenzen afbaken is die niet meer van deze tijd is.
Oh.
En ook omdat de koloniale mogelijkheden van weleer de meest prominente paviljoens hadden in de Giardini.
Dus precies. In Nederland
zo blijft die ongelijkheid gevierd worden en dat is ook de reden.
En Nederland heeft dus een geste gedaan en heeft gezegd Estland take our place.
Ja.
Maar zijn we er dan niet als Nederland? Of zijn we er dan wel en hebben we een andere plek?
Ja.
Dat is wel goed zeg.
Maar er wordt heel erg gekeken naar Oekraïne. Dat is de meest, net zoals op het Songfestival.
Ja, daar gaan
wat
we.
Wat bijna staat los te barsten.
Ja, daar gaan we dat volgende week nog even over hebben. Dan
zeker
gaan we een vooruitblik doen.
En we gaan terugblikken en we gaan alles.
Ja, we gaan ook meteen even de kanshebbers bespreken. Dan gaan we ons toch wel weer als Songfestival groupies gedragen. Om even en Oekraïne, spoiler alert, wordt getipt
het is
door
geen
de boekies.
Maar het is geen mooi nummer.
Volgende week, blijf
luisteren. Volgende week. Mag ik wel van spoilen dat ik kaartjes heb voor Maneskin volgend jaar in de Ziggo Dome? Echt als
en dat zeg
als
je
tiener.
Zo?
Ja, als tiener.
En Kokkie Wai.
En dan los zal ankoren. Maar ik wil even echt... Nee, sorry, dit is niet... Er heeft iemand al geopteerd, een vriend van mij, die zegt... ik ben ook heel erg fan van Maneskin. Ik hou het even open. Ik wil iemand die ook die liedjes kan meezingen. Ik ben gewoon echt een groepie. Ik ben eigenlijk heimelijk, niet eens heel heimelijk...
Hier zit hij.
Op die Damiano. Ja, ben jij fan van Maneskin?
Natuurlijk.
Maar iedereen roept nu fan te zijn
hoezo?
Van Maneskin.
Hoezo? Wat nou iedereen roept? Ik heb toch die... Ik was hetzelfde moment hebben wij dat Maneskin tot grote hoogte gewapperd. En ik ben fan van de bassist natuurlijk.
Ja, jij gaat dan voor de bassist. Maar goed, dan hebben we in ieder geval allebei een soort object of affection. Wat we trouwens nu even gaan doen...
Vittoria, hè, wat?
Als wij... We gaan even dus een kleine break maken van de Biennale. Want wij gaan...
Nu?
We gaan het nu doen.
Nu, je bedenkt dat nu een soort van...
Ja, het voelt nu goed.
Ja, oké, maar dan moeten we even een korte inleiding doen. We gaan op 20 mei, in de middag...
Ja, in de middag, ja.
Op Haar Zuilens, het Italië-evenement.
Het Italië-evenement,
ja. Want dat duurt 22 mei. Het Italië-evenement waar fantastisch veel te beleven is. Je moet je voorstellen, het zijn een soort Italiaanse feestdagen in een kasteel de Haar. En daar komen vreselijk veel mensen op af. En dat is niet voor niks, want er zijn 200 koks. Er zijn artiesten, muzikanten, exposanten. Echt La Dolce Vita. En dit jaar... Met een Tour del Vino en Vegetalian als speciale thema's. Dan denkt u, waarom maken ze ineens promotie? Wij staan daar.
Wij
op
staan
20
daar.
Mei maken wij een locatieuitzending. Dus dat betekent dat wij nemen de Italië podcast op 20 mei in de middag. En jullie kunnen daarbij zijn. Sterker nog, een meet and greet daarna met een lekker drankje met jullie, de luisteraars.
En met
op
ons.
Op een plein met muziek en zo. En met Evelien
ons.
Redmeijer.
Ja, vraag maar raakgasten Donatello en Evelien.
Alles. En we bespreken, we nemen een drankje, we vieren het leven. Ja. We zijn blij te weten wie jullie zijn en waarom jullie luisteren. En via italiapodcast@gmail.com kon je kaarten winnen. We geven nu 5 keer 2 kaarten weg.
Ja.
En ze zitten hierin.
Ja, we gaan het rap doen.
Oh, we gaan het rap doen. Oké, nou, daar gaan we. Ik trek er 5.
1.
Numero 1. Barbara Susic.
Klinkt Italiaans of niet? Nee.
Susic is niet een beetje Slavisch.
Ja, Slavisch.
Maar volgens mij, ik heb deze mail volgens mij gelezen. Volgens mij is het degene die inmiddels in Italië woont.
Oké.
Lydia Peters. Oh, gefrommel. Britt Kolen. Corradoe, hè?
Allemaal vrouwen.
Ja.
Ik wil een man.
Ja, dat kan ik niet regelen hoor.
Ja, maar dan sta ik daar straks in mijn eentje.
Oh. Ja.
Allemaal, alleen maar jouw aanbidsters.
Nou, wat een toeval. Guido de Jager.
Guido.
Ik neem aan dat Guido mijn man is.
Jawel.
Ja, dat hopen we dan wel.
La, 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 la. En de laatste?
Ja, even kijken naar de laatste. Ik schud nog even door. Lieve mensen. Even kijken. Ik maak er nu echt een potje van. Ik pak deze. En hier staat... Stefana Caramanica. Klinkt Italiaans. Allee, 5 mensen.
Hartstikke leuk.
Stefana, Guido, Barbara, Britt en Lydia. Wij sturen jullie een mail. Jullie hebben ons gemaild. Met daarin de link naar 2 kaarten. We hopen je te zien. Maar niet getreurd, Evelien. Die andere mensen, die dus de kaarten niet hebben gewonnen. Of die nu luisteren en denken, shoot, ik had ook gewild. Die kunnen voor slechts 50% een kaartje bemachtigen.
Ja.
Moet je ook gewoon even italiapodcast@gmail.com mailen. Zorgen wij ervoor. Nou,
terug naar, de Biennale. Waar ik uiteraard... We likken vooruit op het Songfestival volgende week. Of dat gaan we niet al bespreken. Waarbij Oekraïne volgens de bookmakers de grootste kanshebber is. Maar ook Oekraïne is uiteraard op de Biennale vertegenwoordigd.
Oh, ja.
Indrukwekkende zogeheten frontliniekunst. Zullen we toevoegen aan de show notes. En op,
en wat betekent frontliniekunst?
Ja,
ik denk dat het is?
Ja, gewoon hele grote van die verdedigingslinie zakken. Die dan gewoon tot een soort... Ja, een soort kunstwerk zijn gemaakt. Het zag er wel heel mooi.
In ieder geval indrukwekkend.
Ja, Zelensky sprak via een videoverbinding tijdens de opening van de tentoonstelling.
Nee joh,
maar, ja,
die man die praat toch ook overal?
Ja,
parlementen en nu ook de biennale.
Ja, ik denk dat hij bijna meer events doet dan jij. Zou het kunnen? Ja.
Ik hoop het voor hem. Want,
ik
gun hem alle exposure. Ja, alle man. Goh.
Ja, maar die heeft dus daar gesproken. En ik hoop er nogmaals heel erg naartoe te gaan. Het was natuurlijk nog leuker geweest als ik er wat was geweest. Maar ik ben wel bij Ennio geweest waar we het straks over gaan hebben. Ik ben ook even praktisch gaan kijken. Je hebt voorlopig de tijd. Het is tot half november. Kaartjes zijn rond de €25. Maar ja, je moet natuurlijk wel naar Venetië. Wat niet gemakkelijk is om daar een betaalbare plek te vinden. Want er is ook kritiek op de Biennale. Venetië heeft namelijk niet bepaald te lijden onder gebrek aan aandacht van toeristen.
Oh ja.
Biennale en Venetië zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar het komend seizoen zijn er problemen te verwachten in Venetië. Wat betreft het personeel. Wij kennen de Amsterdamse horeca waar de problemen qua personeel groot zijn.
Nou,
we wonen bij in Amsterdam.
Ja, we zijn net nog in een restaurant geweest waar...
Waar ze normaal 4 mensen in de keuken hadden. Nu deed iemand dit in zijn eentje. Overigens hartstikke goed gegeten. Bij
Le
Due Sicilia, echt een aanrader.
In Oost, ja. Maar eigenlijk wel een schande. Die man staat in zijn eentje. Zijn vrouw of vriendin, wil ik even vanaf zijn... doet de bar, de zaal, de afrekenen, de hospitality en alles. En ze doen samen de inkopen overdag. Dan doen ze even het restaurant runnen. Dan sluiten ze af. En morgen repeat. En 1 dag rust in de week.
Ja.
Want ze kunnen niet aan mensen komen.
Nee.
En dat is in de Biennale ook zo.
Nee, Venetië vooral. Hij heeft het over horecapersoneel. Daar zouden er 25.000 mensen tekort zijn voor het hoogseizoen.
Maar stai scherzando. Dat is heel veel.
Door de hele stad zouden er briefjes hangen van... mensen zijn...
Maar wat doen de mensen dan?
Het is zo lang ingestort daar, toerisme... dat heel veel mensen iets anders zijn gaan doen. En de burgemeester heeft benadrukt dat het helemaal goed komt, uiteraard. En het is nog niet zo druk als voor COVID. Want een groot deel vooral vanuit Azië. Van het,
komen nog niet. Chinezen komen niet. Nee, durven nog niet. Kunnen niet, mogen niet.
Maar het was rond Pasen ook alweer 80% bezet. Weer alle hotelkamers.
Dat is veel.
Maar ik begrijp, ik weet niet of je dat ook hebt gezien, dat toeristen ook binnenkort entree moeten gaan betalen.
Wacht even. Om Venetië stad binnen te komen?
Ja, tussen de €3 en €10 heeft het bestuur besloten dat vanaf juni met een experiment voor een nieuw toegangssysteem wordt gestart.
En waarom is dat? Om mensen af te schrikken? Is dat ook echt het beeld?
Volgens mij om op een gegeven moment de deuren dicht te gooien.
UNESCO heeft vorig jaar gezegd, en als je nou niet normaal doet, dan halen we jullie eraf, toch?
Ja.
Dat had met die vreselijke koersschepen te maken. Nou, die hebben ze volgens mij naar Mestre of zo gedirigeerd. Nee, dat kan helemaal niet. Dat ligt niet aan de kust. Maar die hebben ze volgens mij ergens anders naartoe gedirigeerd. Maar nu gaan ze ook entree heffen dus. Is dat een plan of is het daadwerkelijk beleid?
Nou, dat is een goede vraag. Want ik heb dus in 2018 hier al een verhaal over gemaakt.
Ja, ik ben geweest.
Het is gewoon iets wat ieder jaar wel weer even opduikt.
Ja,
behalve COVID. Ik ben heel benieuwd of het ook echt gaat gebeuren. Ze hebben die poortjes waar je doorheen zou moeten, die staan er al. Althans, die stonden er in 2019. Het is ook heel veel kritiek op, want er zijn juist mensen die in Venetië wonen van ja, maar dan heb ik echt het gevoel dat ik in een pretpark woon.
Nou, natuurlijk.
Dat je dus dat achter toegangspoortjes...
Ja. En dan komen ze binnen. En ik woon in dat pretpark.
Ja, maar aan de andere...
Jij woont ook in een beetje in een pretpark in de Jordaan. Moet je je voorstellen dat we ter hoogte van de Westerstraat entree maken?
Ja, maar het is wel, het kan daar zo vreselijk zijn.
De hoogte van het Westerpark.
Tik, tik.
En dan wogen we daar binnen.
Ja.
In de Jordaan.
Ik weet het niet, maar ik dacht op een gegeven moment wel rond Koningsdag aan het einde van de middag.
Was het heftig?
Ja, het was wel heftig, ja.
Wat was er?
Ja, het was zo vol.
Sowieso een chronisch gebrek aan horeca om te urineren.
Om te urineren. Nou, want normaal is een beetje Koningsdag rond 6 uur wel klaar.
Ja, maar dit in ieder geval bij ons in Oosten ligt iedereen er dan af. En dan gaat de muziek uit. En dan misschien nog 3 man en een paardenkop tot 7 uur. Maar bij jou tot?
Nou ja, zeker tot 12 uur.
Nee, joh.
1 uur, ja.
Crimineel gedrag.
Maar het was vol, jong. En dan wordt het ook een beetje grimmig.
Ja, vreselijk. Die sfeer, moet je zeggen.
Geen leuk sfeertje.
Mensen worden balorig. Een beetje van die dronken.
Baldadig.
De stad ziet er niet meer uit. Het wordt een beetje schemerdonker. Overal ligt rotzooi.
Ja, meisjes zitten tussen auto's te plassen. Jongens tegen deuren.
De oranje glans is er wel af.
De oranje glans is er zeker vanaf. Maar dus als je me dan had gevraagd, hadden we hier toegangspoortjes moeten zetten?
Wat had je dan gezegd?
Had ik zeker gezegd, jongens, niet langer twijfelen. Doe het.
Non ho pensato mai che la musica fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto, nel 1970 smetto di fare il cinema.
Bronzatissima.
Colorava queste canzoni, le faceva diventare un'altra cosa.
Leone disse, io quel flauto di Pan.
Nou ja, dit is de trailer. Die is al heerlijk. Ik ben groot fan. En volgens mij, we hebben hem hier al vaker besproken. Morricone.
Ja, we hebben een keer een aflevering over de Maestro gemaakt.
Ja, toen hij overleed. Ja. Nu al bijna 2 jaar geleden. Nu is er een lang verwachte documentaire uitgekomen. Gemaakt door Giuseppe Tornatore. Sterregisseur, Oscar-winnaar. Ik heb hem zondag gezien. En ik was diep, diep onder de indruk. Het is een hele uitgebreide documentaire. Hij duurt ruim 2,5 uur. De lijst van de mensen die zijn geïnterviewd is eindeloos. Maar dan heb je ook wel namen als Bruce Springsteen, Quentin Tarantino, Hans Zimmer, de dochter van Sergio Leone. Leone zelf woont niet meer.
Nee.
Bertolucci,
dat was een illustre
Eastwood.
Duo, hè?
Ja.
Leone en Morricone.
Ja, Once Upon a Time in the West, The Good, the Bad and the Ugly. Gewoon alle westerns die in die tijd werden gemaakt. Waar hij de muziek voor maakte. Ja,
heerlijke spriet trouwens, maar... Ja, toch wel. En ik ben niet van de gin tonic. Maar...
Lekker toch? Ja.
Ja, maar dit is lekker, ja. Maar dus 2,5 uur is wel een lange zit.
Ja,
maar
ik vond
het vliegt voorbij, of niet?
Indrukwekkend. Nou, je moet wel echt een beetje... Nou ja, echt wel fan zijn van zijn muziek. Het is ook een soort reis door zijn leven. We gaan van zijn jeugd, zijn eerste stappen als muzikant en later componist, helemaal tot wat hij nog vlak voor zijn dood heeft gemaakt. De concertenreeks die hij heeft gegeven. Ik heb wel... En die Morricone echt beter begrepen naar deze film. Ik vind dan dat je als
vaak de bedoeling, hè? Dat
maar
dat iemand...
vind ik wel knap. Dat je als regisseur dat wel bewerkstelligt.
Dat je personage echt beter leer je ook meer van hem houden, om het zo te zeggen?
Nou ja, het is wel een beetje een getormenteerd iemand die...
Hij was heel moeilijk, hè, zeiden mensen bij leven. Een moeilijke man.
Ik heb hem geïnterviewd. Het was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gemaakt. Want ik kreeg een soort lijst met dingen waar ik niet over mocht praten.
Oh ja, dat is toen verteld.
Ik mocht niet naar buiten kijken. Ik mocht geen meubels verplaatsen. Nou, echt op dat niveau. Ik mocht geen oppervlakkige vragen stellen.
Ineens komt het allemaal weer bij me. Maar luister naar die aflevering. Het ging over Ennio Morricone in Maestro. En daar vertelde jij over die interviews. En dat was inderdaad een enorme... Wat nou blauwe M&M's? Dit was echt de overtreffende trap van wat wel niet mocht. Hè?
Ja, maar dus hij heeft ook tot zijn... Tot vlak voor zijn dood heeft hij opgetreden. Heeft hij tournees gemaakt.
Maar waarom was hij zo getormenteerd?
Nou ja,
Een
soort minderwaardigheidscomplex komt heel erg in die film naar boven. Dat hij niet goed genoeg, niet chic genoeg was voor het conservatorium in Rome. Dat hij niet begrepen werd. En dat ging later door toen hij filmcomponist werd. Hij heeft dat altijd als iets minderwaardigs gezien. En pas later, echt in de laatste 2-3 decennia van zijn leven, heeft hij dat omarmd en gezien wat zijn nalatenschap is. En dat hoor je ook in die trailer die net hoorde.
In het begin vond hij dat dus soort...
Minderwaardig, ja.
Ja?
Ja, hij was echt rommel. Daar keken mensen heel erg op neer. Een beetje filmmuziek maken. Terwijl je ook gewoon als grote componist voorovergebogen muziek kon maken in plaats van dat je Ja, want als filmcomponist...
Het was niet kunst met een grote K.
Nee, het was inderdaad geen kunst met een grote K. Want filmmuziek was natuurlijk... Ja, dat staat in dienst van een film.
Ja.
Maar ik denk dat hij dat wel naar een hoger plan heeft gezien. En dat hij...
Het kan een film maken of breken soms.
Exact. Hè? En zeker in zijn geval. Want zijn nalatenschap, en dat wordt ook in die film echt bejubeld, is gigantisch. Hij kreeg pas laat de erkenning uit de hoek van de keurige conservatoriumcomponisten met wie hij was opgegroeid. Ja, en daar kan hij dus nog steeds op late leeftijd, op hoge leeftijd, over vertellen hoe dat hem heeft geraakt. En dat hij eindelijk van zijn oude maestro, van zijn oude leraar, echt pas later een soort erkenning kreeg van ja, ik begrijp nu wat je doet. En ja die keek op hem neer. Hij deed zijn eerste paar films ook zelfs onder pseudoniem. Niet allemaal, maar hij heeft gewoon bepaalde films...
Omdat hij zo niet durft onder
zijn eigen... Ja, omdat het gewoon...
Bizar, hè?
Ja.
Hoe dat dan...
Maar ik heb ook liedjes daar gehoord... die ik niet eens zozeer aan Morricone had gekoppeld... maar die dus ook van hem zijn. Hippie-hymn is dit gewoon...
Beetje country, western
achter. Joan Baez.
Folk zit erin.
Ja, maar ook een soort protestliedachtige... uit die stroming is het van Joan Baez. Zij wordt ook geïnterviewd. En wat dacht je van deze? Om aan te geven dat hij zelfs pop kon schrijven. En daarbij wist, zo vertelt hij ook... Eigenlijk kan hij gewoon alle genres. Hij zegt over pop moet het gewoon meteen in het oor liggen. Moet het eigenlijk
Poppy.
In de eerste noten moet het herkenbaar zijn. Mag jij raden wat dit is?
Bronzatissima.
Bronzatissima.
Sui raggi del sole. Come bello sognare.
Dit is in Italië een klassieker. Vraag me af of die op de lijst staat.
Nog niet. En er zijn liedjes voor Mina die hij heeft geschreven. Wat een van
echt
de grootste.
Waar?
Ja. Het houdt niet op. En het is wel die film. Ik heb echt nog nagepraat en in de zaal gezeten. De genialiteit en inventiviteit van die man, die eigenlijk, nou ja, zoals het alle iconen misschien vergaat, dat mensen pas later doorkrijgen hoe bijzonder die muziek is. Ook met allemaal aparte geluiden. Echt zo, nou ja, die geluiden. Wauw, 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 wauw. Doet hij allemaal na. Ook heel erg geestig. We weten natuurlijk pas over een eeuw of hij echt zo'n icoon is en dat hij zal worden herinnerd.
Ja.
Maar die film gaat daar wel een beetje van uit. En ik ben helemaal mee weggevoerd. Ik kan hem van harte aanbevelen. Je moet wel... Het is een... Ja, iedereen eigenlijk die van muziek houdt... die gaat een geweldige 2,5 uur hebben. Want het is echt ook technisch op sommige punten. Hoe ze over zijn muziek praten. Hoe hij op bepaalde ideeën is gekomen.
Maar ook mensen die van film houden dus.
Zeker, zeker. Want je gaat ook van de jaren 60 tot de latere Tarantino-movies... ga je een soort hele soort road to memory lane maken. En dit is echt... Echt een hele, 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 hele... Heb je me ooit zo enthousiast gehoord over een cultuurtip?
Zelden!
Ja, ik vond het echt heel bijzonder.
Bij La Grande Bellezza net, maar... Ja.
Nee, ik vond het echt een hele bijzondere film. Dus laat me weten...
in de bioscoop dus.
Hij is in de bioscoop. En ja, daar denk ik toch wel dat dit meest tot z'n recht komt. Omdat die muziek gewoon zo...
Eigenlijk zeg je, ga naar de bioscoop, zeg je tegen mij. Wacht niet tot het streaming...
Maar goed, ik denk dat hij dan nog steeds heel erg de moeite waard is. Maar ik denk dat je dan wat sneller afgeleid bent. En het is gewoon wel een documentaire met gesprekken over een overleden componist. Dus het is niet, je weet dat hij, er zit niet heel veel een soort spanningsboog in. Dat bedoel ik meer. Snap je het?
Ik snap het helemaal. Ik ga mijn best doen om te kijken.
En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Waar we alle kanten op gingen. Waar we winnaars hebben getrokken. Waar we Ennio Morricone hebben gesproken.
Waar we de Venetië zijn geland. Of de Paus en Mino Raiola.
Ja.
Ongelooflijk.
Donatello, weten we al wat we volgende week gaan doen?
En of we dat weten, volgende week gaan wij aandacht besteden aan... ik wil in ieder geval zeggen dat we dan in ieder geval aandacht gaan besteden aan nog meer het evenement van Italië. En dan kun je 50% kaartjes winnen, maar we gaan het hebben over de slowfoodbeweging.
Ga jij weer koken?
Nee, dat niet. Het is ontstaan in Italië. Hoe is het ontstaan? Wat hebben ze tegen de McDonald's? En wat kunnen wij er in Nederland mee? Slowfooden.
Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Let's go.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.